Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie.
Welkom bij Sociologen op de Koffie. Ik ben Aaron van Steeland, student sociologie. En ik maak deze podcast samen met Hans Jonker, een goede vriend en ook medestudent sociologie. Wat we eigenlijk gaan doen, is gewoon babbelen en koffie drinken. Die dat misschien wel het liefste doen. En babbelen doen we eigenlijk over een onderwerp dat we kiezen, waar dat we de sociologische literatuur rondlezen. En dan gewoon wat over babbelen en elkaar vragen stellen en hopen dat we de mensen die luisteren kunnen interesseren. De bedoeling is dat we elk om de beurt een onderwerp kiezen. En voor de allereerste podcast mocht Hans kiezen.
Ja, dankjewel. Ik ben dus Hans Jonker. Ik ben ook student aan de Universiteit Antwerpen. Ik studeer dit jaar af en ik ben met een thesis bezig over cannabisgebruikers. En dat leek me ook een heel interessante gelegenheid om daar een podcast over te beginnen. Ja, deze podcast met mijn goede maat Aaron, dat is eigenlijk iets wat wij heel vaak doen. Als we koffie drinken, dan beginnen wij te zeuren over sociologie. Het lijkt me heel leuk om dit te doen.
Ja, ik ga het er juist al aangeven. We gaan vandaag over drugs en cannabis babbelen. Maar dat is een onderwerp dat eigenlijk niet echt geassocieerd wordt met sociologie. Dus voordat we beginnen, zou het even kunnen kaderen waarom dat sociologisch of maatschappelijk relevant is.
Wel, we zien dat enerzijds er heel veel, vooral jongeren, cannabis gebruiken. En sociologen stellen zich dan inderdaad de vraag van, waarom gaan die dat doen? Er is een bepaalde reden voor. Het is ook een sociaal fenomeen. Het wordt vaak in groep gedaan. En we zien dat de laatste jaren er een bepaalde betekenisverschuiving is van het fenomeen cannabis gebruiken. Het wordt meer en meer gewoon en normaal. Maar sociologen hebben daar toch een aantal bedenkingen bij. We zien dat de gebruikers veranderen, of althans de samenstelling ervan. We zien dat er meer gebruikt wordt. En we zien dat het fenomeen een betekenisverschuiving heeft doorgemaakt de laatste jaren.
Ja, interessant. Misschien vooraleer dat we aan die betekenisverschuivingen en zo, het sociologische deel, misschien gewoon om even voor op een gelijke voet te starten. Cannabis, welk is dat nu eigenlijk?
Wel, cannabis is een drug. Het is een softdrug. Eigenlijk is cannabis in de feite een plant. Een plant die behoort tot een familie van drie. En twee daarvan worden gebruikt als roesmiddel. En in die cannabisplant komen meer dan 500 verschillende chemische stoffen voor. De twee belangrijkste, waar het meest over te doen is, zijn THC en CBD. THC, dat zorgt voor de roes, voor de high, de psychoactieve werking, de hallucinogene effecten die je van het cannabis roken ondervindt. En CBD heeft dat niet, onderdrukt angstgevoelens, is pijnstillend en rustgevend. En het gaat eigenlijk voornamelijk over die twee. Vaak wordt het ook medicinale cannabis. Dat is ook een heel recent fenomeen. Ook heel wetenschappelijke, nieuwsgierige onderzoekers die daar onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld om pijn te verminderen met medicinale cannabis. Dan gaat het eigenlijk over CBD. Terwijl de cannabis die gebruikers roken, of occasionele gebruikers roken, in een joint, daar wil men high van worden, daar wil men in die roes van geraken. Dus daar heb je die THC voor nodig. En THC staat voor een hele lange naam. Ik heb hier op papier. Het heet Delta 9 Tetrahydrocannabidol. Voor de vrienden THC. Dus daar gaat het eigenlijk om.
Dus THC, als ik het goed begrijp, dat is eigenlijk de stof waar we vandaag eigenlijk over gaan praten. Als ik het goed begrijp, ook gewoon een natuurlijke stof, dus na aanhalingstekens, een stof die je vanuit een plant kunt halen.
Wel, we gaan het eigenlijk over het sociale fenomeen cannabisgebruik hebben. En we hebben nu eigenlijk specifiek wat er in de plant zit, en dat is ook heel interessant. Nu, over dat THC-gehalte wil ik nog één ding kwijt, en dat is dat we de laatste decennia zien dat de wiet veel straffer is geworden. Met andere woorden, cannabis, of de jointen die verkocht worden, die bevatten vaak heel veel THC. Cannabis is ook illegaal in België. Dat betekent dat het op de illegale markt verkocht wordt op grote schaal. Dat betekent ook dat het illegaal op grote schaal gekweekt wordt met pesticiden. Dus het bevat heel veel THC. En in gezondheidsstandpunt is het daarom gevaarlijker voor de volksgezondheid dan vroeger.
Dus eigenlijk even om uw metafoor die je mij in het verleden al verteld hebt te gebruiken, dat je de sterkte van de THC nu zal vergelijken met andere roestmiddel, alcohol, maar dat er in de plaats van dat je bij alcohol pintjes hebt van 5%, hè, en maar ook absint van 80%, dat je ter vergelijking met cannabis alleen maar vodka zou hebben en gewoon verschillende soorten sterke vodka's zou hebben. Klopt die vergelijking nog steeds?
Ja, alcohol en cannabis, het is appelen met peren vergelijken, maar ja, de vergelijking gaat wel op in die zin dat er eigenlijk alleen maar vodka op de markt is wat betreft cannabis. Oké, er zijn heel veel verschillende soorten cannabisplantjes en de ene is al wat, ja, wat milder dan de andere. De ene bevat wat meer THC of wat meer CBD, hangt ook heel erg af van de plant zelf en van de oogst. Maar over het algemeen zien we dat de cannabis steeds sterker wordt en dat we, ja, stel dat ik nu wiet zou willen gebruiken, ja, dan dat zou het equivalent zijn van een fles vodka kopen, terwijl ja, ik kan even goed zin hebben in een Kriek of een Westmalle. Ja, dus dan ben ik eigenlijk al gedwongen om bij een dealer vodka te gaan kopen om toch maar die cannabis te geraken. Dat is ook iets wat gebruikt wordt in het debat pro-legalisering. Dat is van, ja, het is illegaal, dus je hebt ook geen controle over het product wat gebruikers in hun longen inademen. Als je dat wel hebt, ja, dan kan je de samenstelling van het product gaan veranderen. Dan kan je zeggen van, kijk, we hebben hier een heel breed scala aan verschillende soorten, wat er natuurlijk al is. Maar hier zit bijvoorbeeld meer CBD in, hier zit bijvoorbeeld heel veel THC in. Dus dan kan je dat gaan regelen, en dat is nu niet het geval. En in Nederland verkopen ze ook CBD-olie. Wij hebben dat thuis staan, denk ik. Ja, dat klopt. Het smaakt echt ranzig, dus het is echt niet lekker of zo. Maar dat wordt verkocht om, ja, om pijn te stillen of om rustig te kunnen inslapen. Dus dat wordt vaak pro-legalisering gebruikt, omdat je dan samenstelling hebt over de controle van het product.
Je hebt natuurlijk al heel even een interessant punt aangehaald, dat door te zeggen van, ja, die variatie van sterktes die je zou kunnen hebben als je het legaliseert. Maar zijn natuurlijk, als je het legaliseert, heel vaak zijn het ook bepaalde, ja, je komt in een roes, er zijn wel bepaalde risico's aan verbonden. Zowel in het feit dat je in die roes zit, als in de werking van de stof. Hoe zit dat juist met de risico's van cannabis?
Wel, we zien eigenlijk dat de risico's van cannabis voornamelijk, en dan heb ik het echt over de zwaar lichamelijke problematische risico's, hè, niet enkel over het high worden, in die roes geraken, dat gaat zich eigenlijk vooral afspelen bij zeer lang problematisch gebruik en bij verslaving. Dus cannabis is een verslavend product, we moeten een kat en kat noemen. Ja, of dat het verslavend is dan alcohol, ja, dat is weer appelen met peren vergelijken. Maar je kan er verslaafd aan geraken, zeker. En ja, we zien ook dat die steeds meer THC heeft, die cannabis. Dus die is ook steeds verslavender geworden.
De vraag was wat dat de risico's zijn dat cannabis met zich meebrengt. Hè. Enerzijds heb je al gezegd van het is voornamelijk risico's voor lange voor mensen die lang gebruiken en verslaafd zijn aan het product, wat ook al eigenlijk een van de eerste risico's überhaupt is, verslaving. En meestal kwam je wel vragen, welke risico's zijn er dan nog?
Wel, bij overmatig chronisch gebruik zien we eigenlijk een effect op heel veel verschillende vlakken. Nu, cannabis wordt in het Westen meestal gerookt via een sigaret. In het Westen bevat hij ook tabak. Dus heel veel van gezondheidseffecten komen ook voort uit het feit dat je tabak aan het roken bent. dus ook nicotine bevat, wat ook een verslavend product is. Dus dat is al een stuk overlap wat we moeten coveren. Ik zie hier een hele lijst aan zeer ernstige gezondheidsrisico's, voor longen en luchtwegen natuurlijk, omdat je dat echt in je longen moet laten gaan, omdat die THC die gaat zich binden aan vetblaasjes in jouw longen. Dus je moet echt helemaal diep in je longen gaan. Dus dat is natuurlijk schadelijk voor je gezondheid. Dan zie ik hier een potentieel risico voor verschillende soorten kankers. Weer die analogie met het roken. En dan zien we dat het een invloed heeft op seksualiteitsbeleving, dus ook op vruchtbaarheid. Het wordt ook afgeraden aan zwangere vrouwen om cannabis te roken, net daarom. En het is eigenlijk geen eenduidig bewijs dat er echt structurele wijzigingen gebeuren in de hersenstructuur. Omdat we weten dat THC dat wordt in het bloed opgenomen, dan wordt dat getransporteerd naar de hersenen, en dan bindt dat in onze hersenen aan bepaalde eiwitten die ons in een bepaalde roes brengen. Eigenlijk in een ander soort staat van bewustzijn. Er is eigenlijk geen eenduidelijk onderzoek over van hoe dat nu precies zit, omdat het is ook heel moeilijk, omdat elke joint heeft een ander THC-gehalte. Elk joint heeft een ander tabaksgehalte. Elke joint komt van een bepaalde oogst. Die oogst kan ook anders zijn. Elke plant bevat een ander THC-gehalte. Dus het is heel moeilijk om daar wetenschappelijk echt duidelijk de vinger op te leggen. Dat wil niet zeggen dat er zeer ernstige gezondheidsrisico's kunnen optreden. Hetgeen wat er meestal uitkomt, is dat het het risico op een psychose vergroot, aanleiding kan geven tot schizofrenie. Dus echt psychische... Als je vatbaar bent voor psychische stoornissen, moet je echt geen cannabis gaan gebruiken. Omdat het je emotionele beleving intensiveert. Dus dat is wel een dingetje.
Als ik het goed begrijp, voor eenmalige gebruikers, of occasionele gebruikers, blijken de gezondheidsrisico's goed mee te vallen. En als ik het goed begrijp, voor de langdurige gebruikers, die vooral gevolgen door het feit dat bij tabak is, dus in de luchtwegen, nog eens versterkt met dat THC-gehalte, de kankers die ja, zowel THC als de sigaretten, de tabak met zich meebrengen, en ook een gevolg voor psychoses. Maar dat dan bij langdurige gebruikers. Dan vraag ik mij af, er heerst toch nog een soort taboe, niet alleen bij langdurige gebruikers, want dan zou het enkel sociale controle zijn dat mensen uitvoeren, maar nu is het heel, heb ik het gevoel toch, dat het heel erg is dat zelfs occasionele gebruikers, dat daar een heel groot taboe en zelfs een soort ja, stigmatisering rondhangt. Is daar iets te vinden in de wetenschappelijke lectuur?
Wel, in eerste is dat mensen in hun leven voornamelijk op jonge leeftijd in aanraking komen met substanties. En substanties, daar bedoel ik alle middelen mee die een roes kunnen teweegbrengen. Dus mensen zijn vrij gevoelig over de jeugd. Zeker als het hun eigen kinderen zijn, wordt vaak de vergelijking meegemaakt. Heel veel mensen zeggen van, ik wil niet dat mijn zoon of dochter in een andere staat van bewustzijn komt. Hier staat ook, hoe jonger men begint, hoe groter het risico op schadelijke effecten. Omdat jongeren zijn natuurlijk nog in ontwikkeling, die hun hersenen zijn zich aan het vormen. Het lichaam is nog in ontwikkeling, is ook nog een deel plastisch, denk ik. Dus dat maakt natuurlijk het risico op schadelijke effecten groter. Het is wel onmogelijk om als mens te sterven aan THC-intoxicatie. Dus van alcohol kunnen sterven. Dat gebeurt wel eens tijdens een doop. Jammer genoeg. Maar ze hebben hier, ik zie dat ze hier is op ratten 5000 keer de doorsnee dosis van een cannabisgebruiker toen. En die beesten die blijven gewoon leven. Dus je kunt niet sterven aan wiet. Waar dat stigma vandaan komt, dat gaat eigenlijk terug naar de jaren 30. Omdat cannabis is eigenlijk een plant. En die plant bestaat ook uit stengels. En in die stengels zitten vezels. En die vezels kunnen voor heel veel toepassingen gebruikt worden. Die vezels, daar kan je bijvoorbeeld nu nog steeds papier van maken. De Chinezen deden dat zoveel duizenden jaren geleden al. Je kunt daar ook vogelhokken van maken. Ja, staat hier.
We wilt dat dan zeggen dat er mensen verslaafd zijn aan hetzelfde materie als een vogelhok, of niet?
Nee. Dus de cannabis, de... Nee, voor de drug gaan we enkel de vrouwelijke bloemtoppen gebruiken. Dat is de marihuana. Dat is enkel de bloempjes van de vrouwelijke plant. Die gaan we drogen of bewerken. Daar kan je dan de staat van bewustzijn mee te werk stellen. Van hennep kun je eigenlijk niet high worden. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. Maar in de jaren 30 zien we dus dat competitie vormde voor de houtindustrie en de papierindustrie. En tegelijkertijd zien we dat in de jaren 20 en 30 mensen om zich heen beginnen kijken en zien dat mensen substanties beginnen gebruiken. En mensen beginnen wat te panikeren, omdat dat is eigenlijk vrij nieuw, dat ze dat op zo'n grote schaal zien. Denk ook aan de jaren 20, de Great Gatsby. Dat is sex, drugs en rock'n'roll, als ik de verhalen hoor. Het probleem is met cannabis, is dat gelinkt werd aan Afro-Amerikanen. Omdat zij die drug gebruikten. En omdat het een concurrentie was voor de houtindustrie ook. En toen heeft men propaganda verspreid dat cannabis slecht is, omdat het door Afro-Amerikanen gebruikt wordt. En toen heeft men cannabis gelinkt met manie en hele hysterische uitlatingen. En sindsdien hebben we eigenlijk een zeer moreel verwerpelijk standpunt ten opzichte van alle vormen van drugs. En vormen heel veel van ons in onze kop cannabis gelijk met cocaïne en harddrugs, en wordt dat allemaal in hetzelfde containerbegrip geplaatst.
Vind ik eigenlijk enorm interessant, omdat als we dat stigma gaan ontleden, komen we eigenlijk gewoon in op een soort economisch concept, waarbij je gewoon zegt, het is een concurrentie, en de houtindustrie was niet gelukkig met de concurrentie, en heeft daar een soort tegenactie van begonnen, als ik het goed begrijp. En dat je dan langs de andere kant, misschien zelfs nog interessanter, gewoon mensen kijken, het wordt gebruikt in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, misschien nog wat context rond, ik neem aan dat het dan gaat om waar het gebruikt werd in ghettos, waar ook veel criminaliteit gebeurde, dat er in de jazz-stijl gebruikt werd, een stijl die misschien ook, een cultuur die op dat moment door sommigen als minderwaardig en eerder crimineel werd gezien, als ik juist ben. Hans knikt voor de luisteraars. Ja, dat met die cannabis gelinkt werd aan een cultuur van criminaliteit, van minderwaardigheid, van ghettogrisering, en dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd cannabis in die context wordt gehoord. En wat dat dan nog frappanter is, in de zin van andere zaken die vandaar komen, hebben zich daar bijvoorbeeld wel in kunnen lostrekken. De jazzmuziek, afkomstig uit de laagste regionen van de ghettos, van de Afro-Amerikaanse gemeenschap, dat dan is opgeklommen tot nu. Jazz, dat behoort tot de betere lounge muziek, geassocieerd met rijkere mensen, terwijl dat wiet dat juist niet heeft. Wiet is niet kunnen ontsnapt aan de tendens hoe het jazz wel heeft gehad om daaruit op te klimmen, heeft wiet dat niet gehad en blijft nog altijd gestigmatiseerd onder die ghetto-cultuur.
Ja, jammer genoeg wel. En we zien dat ook onze Belgische drugswet dateert van 1921. Hopeloos verouderd, als je het mij vraagt. Ik ben geen jurist. Maar er is zelfs een actiegroep, Stop 1921 heet die. Of 1921. En die pleit voor een menswaardiger, rechtvaardiger drugbeleid. Omdat toen, er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd, hè, verstaan we niet verkeerd. Maar toen is ons denken over drugs, het containerbegrip drugs, in de wet gekristalliseerd. Dat was inderdaad in die tijd van jammer genoeg, bepaalde bevolkingsgroepen werden gestigmatiseerd. En we zien ook toen dat bepaalde subculturen, onder de jazzmuziek is daarmee begonnen in de jaren 20, het gebruiken van cannabis eigenlijk in onze cultuur hebben laten insijpelen. Dan zien we ook dat terugkomt, of meer naar de oppervlakte komt, tijdens de studentenprotest van de jaren 60, de hippiecultuur. Mijn vader gaat u daar alles over kunnen vertellen. Die smoorde ongeveer elke dag wiet, spacecake. En hij zei van, ja, dat was gewoon massaal veel wietgebruik. Iedereen die gewoon nuchter was, die was gewoon verdacht. Snap je? Dus dat was echt een subcultuur van, je luistert naar een bepaald soort muziek. Je bent bijvoorbeeld vredelievend. Je rijdt met een busje. Ja, ik doe het nu heel stereotypisch, hè. En je smokt en je rookt marihuana, je gebruikt LSD. En vandaag zien we meer en meer dat cannabis zich begint in te sijpelen in een algemene jongerencultuur. En socioloog en criminoloog Tom de Korte, toch wel het zwaargewicht rond drugs in België en georganiseerde misdaad, ja, die zegt ook eigenlijk van, vandaag heeft cannabis haar subculturele oorsprong verloren. Heeft zij haar ideologische oorsprong verloren, omdat het toch echt geassocieerd werd met tegen het systeem ingaan. Gewoon aanwezig in het leven van jonge mensen. En zien we dat 1/3 van de jongeren ooit al heeft gebruikt. Bij de studenten heeft 42% al gebruikt. We hebben echt een evolutie gehad sinds de jaren 20 van de vorige eeuw, van subcultureel cannabisgebruik naar algemeen cannabisgebruik. En dat is die betekenisbeschuiving waar ik het al over had. En dat vind ik persoonlijk een heel interessante.
Ja, eigenlijk, als ik het goed hoor, is het zelfs een verschuiving van subcultuur naar subcultuur naar subcultuur. En ik zal het zelfs nog verduidelijken wat ik bedoel. Je hebt zeer subcultuur, de Afro-Amerikaanse gemeenschap, evolueert in de jaren 60 naar de hippiecultuur, maar je zegt, daarna verschuift het naar de jongeren. Maar in dat opzicht is zelfs jongeren ook een subcultuur van, laten we zeggen, de algemene cultuur, om het echt heel, heel breed te zien. Is de jongere cultuur daar ook een onderdeel van? Dus ben ik eigenlijk benieuwd of dat je dan de prognose zou kunnen stellen. Ja. Jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij. Of dat die verandering zich dan ook zou doortrekken, omdat de jongeren gebruiken. Blijkbaar nu 42% heeft ooit al eens cannabis gebruikt. Wat dat gebruik zich zou doortrekken naar dan latere volwassen cultuur en uiteindelijk een algemeen deel van de cultuur zou worden.
Wel, daar valt veel over te zeggen. Ik wil even de prevalentiecijfers erbij halen. Van Damme en al, dat zijn Vlaamse onderzoekers aan de universiteit, die doen vierjaarlijks een onderzoek naar substantiegebruik bij hogeschoolstudenten. Dus zowel hogeschool als universiteit, hoger onderwijs bedoel ik. En daaruit blijkt dat 4 op de 10, of 42,8% studenten hoger onderwijs heeft ooit cannabis of marihuana gebruikt. Waarvan een kwart de afgelopen 12 maanden. Kijken we naar de Belgische gezondheidsenquête, dan blijkt dat 28,4% van de personen tussen 15 en 34 jaar ooit cannabis heeft gebruikt. Dat is gestegen. We zien ook in Europese landen dat het gebruik stijgt. Daar komen we later nog op terug. Dat is een heel groot punt wat Parker maakt. Een hele grote, ongeveer de naam in het drugsonderzoek wat betreft normalisering. We zien prevalentie omhoog gaan. En we zien dat voornamelijk jongeren gebruiken. En dat getal gaat ook omhoog. Maar, nog één kleine bemerking. We weten eigenlijk niet wie dat er cannabis gebruikt in België. Net zoals we dat van alcohol niet weten, oké. Okay. Mijn punt is, dat wordt geschat in algemene gezondheidsenquêtes, of algemene studentenenquêtes, waarin jongeren, of personen, via zelfrapportering hun cannabisgebruik moeten melden. Dus waarschijnlijk ligt het cannabisgebruik nog veel hoger. We weten het eigenlijk niet. We weten eigenlijk niet wie gebruikt. En dat is dan nog weer een argument voor legalisering. Niet dat ik daarvoor ben, maar het komt er nu toch op. Dat is, als we legaliseren, ja, dan moeten gebruikers zich registreren en dan weten we wie gebruikt en wie niet.
Oké, dat kader natuurlijk al meer mijn punt van daarnet. Dus het is, als daarnet zei dat een onderdeel van de algemene cultuur zou worden, was duidelijk overdreven als je kijkt dan naar de prevalentiecijfers, hoeveel dat er 28% tussen de 15 en 35 ooit heeft gebruikt. Daar kadert natuurlijk alles dat eerder, dat er misschien, als ik het meer geëxperimenteerd wordt door jongeren, door af en toe drugs te gebruiken, maar dat het nog niet zo is dat in de algemene volkscultuur daar een verschuiving is, maar het gewoon onder de jongeren is, waarbij nog eens een belangrijk aspect is dat de sociaal wenselijkheid van enquêtes, ja, wie geeft er graag aan dat hij zoveel drugs gebruikt, dat natuurlijk wel een probleem is.
Ja, en het gaat over ooit gebruik, voor alle duidelijkheid. Hè. Dus, heb je ooit al eens iets gedaan? Ja, snap je? Dus het gaat over ooit gebruik. De grootste groep van cannabisgebruikers zijn ooit gebruikers. De grootste groep van de jongeren heeft ooit al eens cannabis gebruikt. 1 of 2 keer is op een feestje. Of de meeste jongeren op straat, op de meer, gaan u zeggen van ja, ik heb dat wel eens geprobeerd. Een paar van mijn maten hadden dat, maar ik weet het zo niet. Dus, zijn dat cannabisgebruikers? Niet echt. Want ze hebben ooit eens 1 of 2 keer gebruikt. Dus dat is de grootste groep. Dus dat bedoel ik eigenlijk met cannabisgebruikers. Maar als wij op de gewone man of vrouw op de straat gaan vragen naar de cannabisgebruiker, ja, dan zien wij junkies, en dan zien wij personen van bepaalde migratieachtergronden, dan zien wij verslaving, dan zien wij probleemgedrag, dan zien we deviantie, dan zien wij afhankelijkheid. Dus dat is een beetje het ding dat de realiteit niet helemaal overeenkomt met het beeld wat in onze kop zit.
Versta ik u dan goed, als ik zal stellen dat eigenlijk er een heel misvormd beeld is. En dat eigenlijk het beeld dat wij hebben over cannabisgebruikers, dat volledig niet strookt met de enquêtes die we dan op tv zien, op tv of in de media, of die enquêtes die daar circuleren, die cijfers, dat het eigenlijk vooral mensen zijn die ooit van zijn levenstijd een sigaretje hebben getrokken. De vraag natuurlijk, een sigaretje, ooit les van een joint hebben getrokken. Dan vraag ik me natuurlijk af, zijn er ook prevalentiecijfers over de hoeveelheid junkies dat er dan wel zijn? Hoeveel problematisch gedrag dat er is?
Over junkies hebben we geen cijfers. Dus daar kunnen we niks over zeggen. Wat we wel weten... Weten heel veel onderzoekers die gaan hun ervaringen opdoen bij heel ellendige gebruikers. Die denken van, oh, we hebben cannabisgebruikers nodig. Zij associëren dat direct met verslaving, wat ook een moreel standpunt is. En dan gaan ze naar een verslavingskliniek. En daar interviewen ze 40 cannabisverslaafden. Die trouwens ook vaak verslaafd zijn aan andere substanties. Dus daar zit heel wat ruis op. Maar het hebben van een verslaving op zichzelf, ja, dat is iets heel bepalends in je leven. Dus ik denk dat dat veel meer over de verslaving zelf gaat dan over specifiek cannabis. En sociologen die proberen dat op te helderen. Want hier heb ik er eentje, Belhasse Santos en O'Reilly. Ik weet niet zeker hoe je de naam uitspreekt. Die zeggen van ja, als je cannabis gebruikt, waarvan dus het grootste occasioneel, eens een keer, meteen verengt tot cannabisverslaving, zonder daar ook maar over na te willen denken, ja, dan heb je een bepaalde morele houding ten opzichte van cannabis. En dan ga je dat fenomeen als deviantie, en als probleemgedrag en verslaving, en zeker bij de jongeren, is dat iets wat dat gecorrigeerd moet worden. Hè? Jongeren horen niet aan de drugs te zitten. Nee, zeker niet. Daarbij gaat het ook heel vaak over substantiegebruik, wat alles tussen lijm en heroïne bevat. En daarbij gaat het ook heel vaak over verslaving. Dus we weten eigenlijk heel weinig over cannabisgebruik, wie ze zijn, wat ze doen en wat dat voor hen betekent. Dus in dat kader probeer ik ook die these te schrijven. En een van de grote namen die steeds terugkomt is Hammersley. Dat is een Britse socioloog. En die heeft samengewerkt met Jenkins van Social Identity Theory, de grote Jenkins van Identity. Toch wel een van de zwaargewichten in het identiteitsdiscours. En die zegt eigenlijk van ja, de typische cannabisgebruiker, die bestaat niet meer. Iedereen kan een cannabisgebruiker zijn. Omdat dat is een beetje de man op de straat geworden. Vroeger was een cannabisgebruiker, zat hij in een bepaalde subcultuur. Konden wij daar een etiketje opleggen van ah, dat is een hippie, ah, dat is een jazzmuzikant, ah, die is zo, maar nu gaat dat niet meer. En dat maakt het heel moeilijk om over cannabisgebruikers te spreken. En eigenlijk, zegt Hammersley, moeten we ons concept van druggebruiker, en dus een cannabisgebruiker, heel grondig opnieuw aanpassen, omdat die gewoon niet meer overeenkomt met de realiteit.
Het is wel interessant dat eigenlijk uit die subcultuur wordt ontrokken en heel nieuwe betekenis wordt gestoken, een heel ja, soort democratisering van het cannabisgebruik, zou ik kunnen zeggen. Dat ja, niet alleen een democratisering, meer mensen kunnen het gebruiken het. Maar vraag mij af, als die betekenis verschuift, de inhoud verschuift, hoe zit het dan met de ideeën over de gebruikers, de ideeën die er heersen?
Wel, heel interessant, want die ideeën zijn eigenlijk nog niet helemaal niet zo verschoven. We zitten nog steeds met dat beeld in ons hoofd van drugs is slecht. Ah ja, niet zozeer drugs is slecht, maar drugs, dat is, iets, dat is ook iets heel breeds. Je kunt dat niet echt vatten. En dan gebruiken we dingen die dat we kennen, bestaande referentiekaders, en die zijn meestal niet zo positief. Dus in onze hoofden is cannabis helemaal nog niet genormaliseerd. En even de sociologische kant van de zaak te benadrukken. Een van de eerste studies over cannabisgebruikers was de studie van Becker in 1953. Dus Becker was in de Chicago School traditie natuurlijk, u allen wel bekend, onder het socioloog althans. En volgens Becker is ook het high worden een sociale constructie. Want wij denken van, dat is iets wat je op je eentje doet. Nee, in tegendeel. De beginnende gebruiker moet de symptomen van de drug leren kennen. En vervolgens moet hij die verband leggen met de drug zelf. En dat is iets wat hij van anderen moet leren. Want als je high wilt worden van een joint, want eerst moet je al leren dat het doel van drugs is om er high van te worden. Je kunt dat niet zomaar nemen. Je moet ook leren hoe dat je moet inhaleren. Dat is niet gelijk sigaren of sigaretten. Ja, sigaren moeten natuurlijk niet inhaleren. Sigaretten, dat is iets anders dan sigaretten, omdat die rook, die moet echt in je longen gaan, zodat die CAT, die THC liever, kan binden met je longvliesjes. Dus dat is ook een bepaalde techniek die je aangeleerd moet krijgen. En dan moet je dus leren dat dat aangenaam is, dat dat fijn is. Dus je moet de sensaties die je ervaart van de drug, bijvoorbeeld het hongerig worden, moet je leren dat dat een ding is. En de high van de drug wordt heel vaak achteraf samen geëvalueerd. Of samen beleefd de eerste keer.
Mag ik het breder trekken zelfs dan niet alleen het concept cannabis als sociale constructie, misschien zelfs als ritueel, denk ik. Maar op zich, de roes in het algemeen, denk ik. Want je ziet dat ook terug in andere zaken die een roes veroorzaken. Bijvoorbeeld het drinken van bier. Dat heeft een beetje hetzelfde concept. Het eerste pintje dat je drinkt, smaakt niet. Dat is veel te bitter. Maar je drinkt dat. En je ziet, iedereen drinkt het. En dan op een gegeven moment, goed, iedereen drinkt bier. Dat gaat wel leuk zijn. En op een feestje, het is plezant, want je drinkt bier. En die roes, die zorgt voor uitlatingen. Die zorgt dat je op een feestje of op een gezellig onder vrienden, dat je meer een nozelheid verkoopt, dat je losser komt. En dat we dat definiëren of zien als aangenaam en dat associëren met een roesverwekkend middel, dat die roes iets aangenaam is en tot aangename ding leidt, is inderdaad zeer interessant als sociale constructie. En ook dat rituele aspect daaraan dat je aanhaalt van je moet dat leren, je moet dat voelen, die gevolgen moet geven naar. Ja, dat ritueel aspect, ik weet niet, zegt daar sociologie ook iets over, dat rituelen?
Jazeker, en dan gaan we eigenlijk spieken bij de antropologen. Omdat antropologen die zeggen van eigen is aan mensen is dat ze in een andere roes, dat ze in een roes willen komen. Mensen zijn roeszoekers. Dus dat is eigenlijk iets heel fundamenteels menselijk, wat dat we eigenlijk kunnen terugbrengen tot het totemisme van Durga. Dat is een hele sterke rituele daad verrichten om in een soort trance te komen, in groep. Want dan voelen we ons meer als ego eigenlijk. En is het dus eigenlijk een spirituele ervaring bijna.
Want ik vind hier de link naar Durkheim, naar het totoïsme, wel zeer interessant. Omdat als we gaan kijken waar het totoïsme komt, dan is dat van een stam die, ik denk dat hij ook dat voorbeeld geeft van een stam die rond een kampvuur danst en volledig uitgelaten is en opgaat in het moment. En ik denk dat mensen thuis zich dat misschien zelfs levendig kunnen voorstaan, die dansen in het donker en met de schaduw spelen, volledig opgaan in die culturele gebeurtenis en dat vereren. Ik vind ergens misschien zelfs, want daar op dat moment is er geen roesmiddel dat die roes veroorzaakt, en noemt het dan die roes van bentotoïsme en van het met de Indianen rond het kampvuur. Dan noemt hij dan het, de Evernance, als ik me niet vergis. Ik dacht het wel. De Evernance noemt. Kun je dat dan zeggen? Valt dat wel? Dat cultureel... Is dat dan... Ja, als dat dan de Indianen is dan bij ons zat zijn, het zat zijn of het onder de roes zijn, equivalent van Indianen die staan te dansen rond het kampvuur?
Wel, de essentie van psychoactieve drugs is dat je uit je ego treedt. Je treedt buiten je individuele, beklemmende, angstige gevoelens. En ik denk dat mensen zijn groepsdieren. Als ik jongeren hoor op festivals, vroeger in kerken, wat jij beschrijft met Durkheim, mensen zoeken manieren en rituelen om zichzelf te verheffen. Het zijn eigenlijk zinzoekers. En we zien eigenlijk dat mensen heel creatief geweest zijn doorheen de geschiedenis om die staat van bewustzijn, om die trance eigenlijk, en om die shift te faciliteren met middelen en rituelen.
Ik vind, ja, zeker, die link met Durkheim, ik ga die toch nog een beetje, als men die geeft, ik ga die nog een beetje uitbreiden, want Durkheim heeft in de lijn van die theorie nog een interessante opdeling, namelijk tussen het sacrale en het profane. Het sacrale, hetgeen dat wij een sacrale status geven. En op zich, die sacrale status die kan aan alles gegeven worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn aan koffie, voor ons dat koffie, dat geeft een sacrale status, dat is heilig. Voor andere mensen kan dat zijn dat dat Messi of Ronaldo is. Dat heeft die sacrale status. En daarnaast heb je het profane, namelijk het wereldlijke, het gewone. En als ik nu die logica doortrek, dan zou dat wel kunnen zijn dat op die manier de roesmiddelen wel een sacrale status hebben gegeven die ons als maatschappij een beetje bindt, om het zo raar te zeggen.
Absoluut, het is echt een bondingactiviteit. Zeker de eerste keren wordt de cannabis gebruikt in groep. Dan zien we dat één iemand vaak de cannabis bij heeft. Die heeft dan ook, die kent dan ook een dealer. Of die heeft dan een zogenaamde vriend die dan iemand kent. Niet zelden iemand uit Nederland. Die begint dan te rollen. En het rollen zelf is ook een ritueel trouwens. Zeer interessant. Dus dat vormt allerlei handelingen die gedaan worden, waardoor mensen een houding hebben en je kunt erover praten en je bent met iets bezig. Heel analoog aan een sigaret. En dan wordt de joint aangestoken. Men gaat in een cirkel staan, meestal wel in een cirkel. En dan wordt de joint doorgegeven. En in die cirkel leert men eigenlijk hoe dat men cannabis moet roken. Heel vaak aan beginnende gebruikers ga je zien dat ze beginnen hoesten. Dat ze inhaleren bijvoorbeeld alles tegelijk in de longen. Ja, dan moet je enorm hoesten. En dan wordt er gezegd hoe je het wel moet doen. En dan wordt dat een paar keer gedaan tot de joint op is. En dan wordt die heel vaak geëvalueerd of wordt die samen beleefd. En daarom dat ik de link met totemisme leg. Omdat door die ervaring is er een soort, bijna een mystieke ervaring van kracht. Van wij zijn veel meer dan enkel ons beknellende zelf. Een soort uit het lichaam treden is het echt niet, omdat cannabis is een vrij milde drug. Dus het is niet dat je roze olifanten gaat zien of zo. Dat kan hoor. Maar het is niet dat je plots uit je lichaam vliegt. We zien eigenlijk dat als we naar de betekenis van cannabis gaan kijken, wat betekent dat nu voor jongeren? Dan ga je veel horen dat ze voor recreatieve doeleinden cannabis gebruiken. Dat is leuk, dat ontspant mij. Dat is een bondingactiviteit. Dat wordt ook aangeboden of je krijgt dat. Dat kunnen we ook in verband brengen met het ruilparadigma. Dus die bewustzijnsverandering, die is volgens antropologen ook heel belangrijk. Wij willen verschillende mates van bewustzijn ervaren. Dus dat is ook die high opzoeken. In sociaal opzicht zien we dat eigenlijk vooral een soort glijmiddel is om makkelijker te communiceren en om de harde kantjes er wat af te doen. Beetje zoals alcohol. En dan samen in een toestand van high of stoned zijn, keert men uit het saaie, door de weekse, bitchy, morgen, bossy keurslijf. En geniet men samen van een bepaalde vrijheid, een bepaalde autonomie. Dat kan ook gekoppeld worden aan jong zijn. Of aan een soort extase. En dat is eigenlijk het groepsgebeuren, cannabis, geroken.
Fantastische uiteenzetting. Zeker ook, ik vind dat heel mooi, hoe dat daar, zeker in het algemeen bij heel het rituele binnen sociologie, is dat heel mooi om dan die parallellen te gaan trekken naar bijvoorbeeld het, om het nu echt het uiterste te pakken terug, het kerk, bijvoorbeeld een kerk, een misviering. Dat is een beetje, zeker als ik zou gaan kijken naar een misviering, bij de christenen is dat er misschien een beetje uit, maar bij andere culturen zie je ook dat dat ook gaat om die mystieke ervaring, het bij God zijn, het met z'n allen zingen tot God, opgaan in het verheerlijken van God, ook als een sociaal middel en als het samen een groepsgebeuren voelen. Als je wat, ja, kun je maar eens zeggen, voor het evangelische christen hebben dat bijvoorbeeld de norm, dat als je daar een misviering bijwoont of ziet, dat daar enorm veel met z'n allen de handen omhoog wordt gedaan. En als je daar tussen staat, als je daar zijt en iedereen ook in een soort trance, roes is, in die mystieke ervaring, ook in een soort vastgeëikt ritueel, zoals we dat ook zien bij cannabis, dat ritueel van, want ik denk, de volgende keer, als er cannabisgebruikers dit horen, gaan ze waarschijnlijk lachen van, ik kan me voorstellen dat het inderdaad zo gebeurt. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar ik kan me wel inbeelden. Ik zie de situatie zo voor mij dat mensen, dat iemand kent, die begint te rollen en die dat samen opgaan, dat samen, ja, dat is iets dat je heel goed kunt voorstellen. Prachtig is aan de rituele sociologie.
Absoluut, merci. Dat vind ik ook het leuke aan de sociologie. Dat is die toch wel wetenschappelijke cijferaanpak combineren met die rituelen en die betekenisgeving. Dus dat vind ik persoonlijk een van de hoogtepunten van de sociologie, of althans zoals ik ze beleef.
Wel, ik vind dat een heel mooi einde om misschien tot het punt te komen. Ik weet niet of dat er nog dingen zijn, Hans, die jij graag zou willen zeggen, of nog dingen die jij zou willen meegeven. Dan is het nu het moment, denk ik.
Wel, ik wou toch nog even graag aanduiden dat groepsgebeuren vooral in het begin is van cannabisgebruikers. Dat is vooral in het begin, dat is vaak de initiatie die in groep gebeurt. En dan zien we dat geleidelijk aan mensen zelf alleen beginnen doen. En dan zien we heel vaak dat ze de stap maken van, ik gebruik het om mij af te sluiten van anderen. En om even me-time, even individuele, spirituele beleving, even afstand nemen van mijn ego. Dus we zien echt de stap van de groep naar individueel. Wat betreft normalisering kan ik ook nog wel wat zeggen, maar ik weet niet of daar nog tijd voor is.
Hans, we hebben alle tijd van de wereld. En alle tijd die jij wilt pakken om het thema uiteen te zetten. Het is uw thema, dus vandaag is het uw podcast.
Wauw, dankjewel. Oké. Dus ja, ik wou toch nog wat zeggen over die normalisering, omdat we zien dat het meer gedaan wordt. We zien ook dat mensen steeds makkelijker aan cannabis kunnen geraken. Dat is ook een van de voordelen van Schengen. Dat is het vrij verkeer van goederen. Je weet of je weet niet, Nederland heeft een gedeeltelijk gedoogbeleid wat betreft cannabis, namelijk de cannabis shops. Dat heeft heel veel drugstoerisme aangelokt. Dus het is ook vandaag steeds makkelijker. Ja, dat is al 20 jaar oud, dat onderzoek. Ik heb het over het onderzoek van Parker. Die zegt eigenlijk dat het steeds makkelijker is geworden om drugs te kopen. Er is ook een culturele aanvaarding aan de gang, bediscussieerbaar, wat betreft cannabis gebruiken. Dus we zien toch dat morele standpunt wat aan het afkalven is. Dan zien we dat het meer gedaan wordt in de cijfers. Dan zijn er nog een aantal verschillende redenen. Maar sociologen die stellen zich de vraag, ja, waarom gebruiken jongeren nu meer cannabis? Waarom is dat zo? En daar verschillen de meningen. Want Parker, dat is eigenlijk de grote naam in normalisering van algemeen druggebruik. Die zegt eigenlijk dat is normaal en gewoon geworden. En om dat te staven verwijst hij onder andere, het is een heel lang artikel, heel interessant, echt een aanrader trouwens, verwijst hij naar het postmodernisme. Een van mijn favoriete paraplu's om de samenleving mee te begrijpen. Nu, aan de hand van concepten als risicosamenleving, Ulrich Beck, late moderniteit, Giddens, We kunnen daar ook Bauman in gooien in die doos. Argumenteert Parker dat jongeren zich meer onzeker voelen dan vroeger. En daarom zouden ze dan meer drugs nemen. Sensible recreational drug taking, heet dat dan. Hè, sensible, wat dat ook is. Zou dan gebruikt worden als zelfmedicinale pauzeknop. Om tijdelijk even te ontsnappen aan spanningen en onzekerheden van moderne tijden. Waarin je het allemaal maar zelf moet doen. En waar je allemaal persoonlijk, individueel verantwoordelijk bent voor eigen mislukkingen en eigen falingen.
Het heeft nog lang geduurd vooraleer dat postmodernisme viel. Maar ik ga eerst even voor de niet-sociologen of filosofen onder ons even postmodernisme uitleggen. Simpelweg aan de hand van mijn favoriete postmoderne denker, Jean-François Lyotard, die het heeft over de grote en de kleine verhalen van de samenleving en vooral aan de evolutie van de grote verhalen naar de kleine verhalen. Want het is eigenlijk, vroeger hadden wij grote verhalen. We hadden bijvoorbeeld, het type voorbeeld daarvan, de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Grote concepten waar wij ons achter konden verschuilen. We zien dat bijvoorbeeld in België met de verzuiling heel mooi. Dat we ons allemaal, hopla, in dat christelijke blok zetten. Of zetten we ons in het socialistisch blok of in het liberale blok. En dat is allemaal heel duidelijk. Het is allemaal heel duidelijk als je in het socialistisch blok waart, dan ging je naar de socialistische fanfare, dan zat je in socialistisch onderwijs, en later ging je job ook wel iets socialistisch zijn. Alleen, we zien een verdere individualisering. We zien dat mensen steeds meer op een rij gaan, dat die grote verhalen, dat broederlijkheid, dat vrijheid, gelijkheid, dat begint wat af te brokkelen, en dat neemt plaats voor concepten als zolang dat je maar gelukkig bent. Zolang dat je maar jezelf bent. Dat je je eigen verhaal moet maken. Niet meer die grote verhalen pakken, maar als ik niet meer in die verzuiling zit, maar gewoon net op de socialisten stemmen en dan ondertussen naar zelfs de christelijke fanfare zou niet meer bestaan. Christelijk onderwijs wel nog, maar je kunt nu perfect voor de socialisten stemmen, naar christelijk onderwijs gaan en groot kapitaalbezitter zijn. Je hebt veel meer die kleine verhalen. En om daar nu even aan het drugsonderzoek in te gaan passen, in die kleine verhalen, die kleine verhalen die brengen onzekerheden met zich mee. Want het is duidelijk, als je vroeger in die grote verhalen zat, dan is dat heel simpel, heel duidelijk. Maar nu, als je zelf je verhaal moet maken, is dat heel moeilijk, want dat komt op de essentiële vraag. Wie ben ik? Dat brengt een stress met zich mee. Dat brengt een hele zoektocht met zich mee. Dat is een heel lastige situatie. En dan denk ik dat Hans bedoelt die pauzeknop. In heel die stress. U even niet moeten afvragen, wie ben ik? Wat ben ik? Dat drugs met zich meebrengt. Dat die leegte, dat drugs die opvult. Dus ben ik juist, Hans, als dat de manier zodat drugs in het kleine verhaal past van het postmodernisme?
Totally nailed it. Dus ja, hij zit hier te juichen. Dus het was een fantastische uitleg van het postmodernisme. Ik denk dat de simpele zin is, er is geen waarheid meer. Er zijn verschillende waarheden. We gaan niet meer achter vlaggen lopen. Ja, toch stiekem wel, maar toch niet achter dezelfde de hele tijd.
Zegt Hans op de dag van de klimaatbetoging.
Daarmee wil ik niks zeggen. Daarom, zeggen onderzoekers in de lijn van Parker, is cocaïne ook zo populair geworden tegenwoordig. Tegenwoordig zeggen ze, alle volwassen mensen gebruiken cocaïne. Cocaïne, laagschoold, hoogschoold, middengeschoold, iedereen gebruikt cocaïne. Dat is ook niet waar, maar omdat cocaïne past helemaal in ons beeld van de kapitalistische maatschappij. Meer productiviteit, meer zelfzekerheid. En dat is een resetknop. Dat maakt cocaïne zo populair. Maar we gaan het hier over cannabis hebben.
Ik voel daar ergens een contradictie. Omdat cocaïne, inderdaad, dat heeft het beeld van... ze gaan ook de wilde verhalen dat bij advocaten en diplomaten op de zilveren schaaltjes binnenkomt en opgesnoven wordt. Maar je zei daar juist, een link met productiviteitsstijging, wat dat op mij contradictorisch lijkt met het idee van een roes.
Wel, cocaïne is een drug die je actiever gaat maken. En cannabis is net een drug die je rustiger gaat maken. Dus dat zijn echt twee verschillende werelden tussen drugs die je oppeppen en drugs die je kalmeren. Dus dat is een hele grote divide die we wel moeten maken. Dus dat is ook weer een argument om te zeggen van ja, druggebruiker, dat klopt niet, hè, dat concept. Want je hebt heel veel verschillende soorten drugs, juist, met heel veel verschillende soorten effecten. En al die verschillende soorten mensen die het gebruiken. Dus dat is ook weer een argument om het concept druggebruiker in de vuilbak te smijten. Maar goed, het postmodernisme wordt dus aangewend als verklaring waarom jongeren meer drugs zouden gebruiken op een sensible manier, wat dat ook betekent. Dat is eigenlijk nog niet zo zeker, zeggen sociologen, want ja, er is eigenlijk, dat is een idee. Het is empirisch onduidelijk in welke mate dat nu echt een verklaring is voor het feit dat jongeren meer drugs gebruiken. Dat weten we eigenlijk niet. En specifiek voor cannabisgebruik komt er nog een complicatie bij, puur in de definiëring en de conceptualisatie. De wetenschappelijke discussie rond normalisering wordt stevast gevoerd met de koepelterm illegale drugs, substantiegebruik. Wat een zeer breed containerbegrip is aan alles van prit tot LSD, tot cocaïne, alles zit daarin. Sociale dynamieken achter die personen die de drugs gebruiken worden volledig genegeerd en wordt onder het concept druggebruiker geplaatst. Dus dat maakt het heel moeilijk om, ja, om te spreken van de cannabisgebruikers en specifiek te destilleren wat daar nu precies het effect van het postmodernisme op zou zijn. Wat wel, als een paal boven water staat, is dat er een betekenisverschuiving bezig is. Maar dat is eerder een langzame sociale evolutie. En dat schetst een context waarin jongeren vandaag opgroeien, cannabis gebruiken en een identiteitsconstructie doen. Wat ook geen één-op-één houding is. Dus cannabis gebruik is een van de hele vele manieren om een identiteit vorm te geven. Net zoals de kleding die wij dragen, het haar, muzieksvoorkeur, andere substanties, alcohol, ecstasy, noem het op. Dus het is allemaal niet zo één op één.
Natuurlijk, op dit moment zit dat wel in een bijna ander debat, het debat van de identiteitsvorming. Maar ik zou het graag nog even hebben over even terugkomen op die normaliteit. Want normaliteit, daarmee stelde dat steeds meer gebruikers zijn, of occasionele gebruikers, dat een soort normaliserend effect zou hebben. He, dat het dus normaler zou worden om occasioneel te gebruiken. Maar Krabbe, ja, binnen sociologie, voor de mensen die dat niet weten, voor elke theorie die je hebt, en het 100.000 kritieken, daarmee dat ik nu afvraag, dit is nu een stroming die zegt, er is een normaliserend effect, een niet wat positieve stroming naar mijn aanvoelen, als ik het zo hoor. Wat zijn daar de kritieken op die normalisering?
Wel, een van de dingen is, het is niet omdat iets veel of meer gedaan wordt, dat het daarom maatschappelijk aanvaard is. Sociologen hebben daar voornamelijk drie kritieken op. De eerste kritiek is dat normalisering, zoals wij die begrijpen, voornamelijk een westers fenomeen is. We zien dat in Europa en we zien dat in de VS en Canada. Canada heeft in 2018 trouwens cannabis gelegaliseerd. Dus daar zien we dat het is eigenlijk een exclusief westers gegeven. In Rusland bijvoorbeeld, als ze jou betrappen met cannabis, ga je direct de gevangenis in. Cannabis, heroïne, dat is allemaal zeer slecht en verwerpelijk. En je bent echt wel een deviant als je dat gebruikt. Hetzelfde als in de Afrikaanse wereld, daar heeft het ook een criminele connotatie. Dus het is een exclusief westers gegeven. Dat is een eerste punt van kritiek. Een tweede kritiek is dat aan het gebruiken van cannabis hangt nog steeds een bepaald stigma aan vast. Daar hebben we het hiervoor ook al over gehad. Het blijkt toch niet zo maatschappelijk aanvaard als we denken. In de hoofden van mensen is het helemaal nog niet zo maatschappelijk aanvaard. We zien, als we naar sociologisch onderzoek kijken, dat zij hun gebruik gaan verbergen, of verzwijgen in familiale context. Hetzelfde trouwens met alcoholgebruik, zeker als het over excessief alcoholgebruik gaat, of binge drinking. Dus, oké. En hier zie ik een Noorse studie waarin cannabisgebruikers aangaven dat ze hun cannabisgebruik toch als iets verschillends aanduiden in plaats van iets normaal. Het is niet van, oh, nu ben ik iets normaals aan het doen of zo. Er hangt aan illegaliteit toch een bepaald soort kinky kantje van, zeker als je jong bent, van, oeh, we zijn cool, we zijn jong, we durven dit, we gaan tegen autoriteit in. Ja, en dat spreekt natuurlijk dat die normaliseringsthese enigszins tegen. Daarbij zien we dat de jonge cannabisgebruikers, omdat dat vaak in de middelbare school begint, op jonge leeftijd, dat het ook heel belangrijk is, is dat het verborgen blijft van ouders en leerkrachten in ordehandhaving. Dus dat is een beetje de drie die daar niet van mogen weten. Ouders hebben we al besproken. Ja, leerkrachten cannabis roken op de middelbare school is ook een fenomeen. Wat heel veel cannabisgebruikers zullen zeggen is dat ze in die leeftijdsfase voor de eerste keer in aanraking zijn gekomen met cannabis. Dus ja, heel vaak, een leerkracht gaat het natuurlijk ook sanctioneren, omdat ja, in middelbare school is geen correcte context om cannabis te roken. In ordehandhaving, dat kan politie zijn. Maar over politie gaan we het later nog hebben.
Eigenlijk, als ik het goed hoor, zijn de kritieken eigenlijk vooral een soort nuancering bij de normalisering dan vooral. Dat normalisering misschien ergens de verkeerde term is, als ik de kritiek hoor, omdat het vooral een meer voorkomend occasioneel gebruik is, en dat men daar de term normalisering op plakt. Want normaal gezien zou normalisering in het algemeen betekenen dat het normaal wordt om een bepaald product te gebruiken. Niet per se dat louter het gebruik stijgt, want in het Duits zegt, het stigma is nog enorm, hè. Ik bedoel, ik denk dat, heel weinig cannabisgebruikers op een familiefeest met kerstdag zouden zeggen van oh, Bobba, weet wat ik nu gebruik? Ik gebruik cannabis. Dat is heel plastisch uitgedrukt, maar daar zit inderdaad dat het is nog niet in alle geledingen aanvaard. En zeker ook op een schoolse context, leerkrachten, daar dat is al een paar keer teruggekomen, we hebben nog niet echt uitgewerkt, niet echt op ingegaan, maar die ontwikkeling en die experimentele fase en een oudere generatie die dat experimenteren tegenwerkt, of daar toch minder in meegaat, in de zin van de leerkracht gaat niet zeggen, goed zo, je hebt drugs genomen, maar zal eerder zeggen van, ja kijk, let daarmee op, en heel hard wijzend op de gevaren van verslaving, en met vingertje, de politie ook, die zal dan kijken van, ja, de roes is niet altijd hetgeen dat geeft, niet altijd, hij geeft soms overlast mee, of daarnaast criminele activiteiten. En dan gaan we inderdaad vanuit die kritieken heel mooi kunnen afleiden dat niet per se iets mis is met de theorie van normalisering, de inhoud daarvan, maar dat vooral de term is. Een hoger gebruik bij een hoger niet problematisch, occasioneel gebruik, waar dat wel nog steeds een stigma aan hangt. Dus misschien kunnen we in de plaats van normalisering steeds daar een soort dubbele bewegingsthese van maken, als vervangende term.
Ja, dat kan, maar ja, natuurlijk het kind moet een naam hebben, maar ik denk dat de normalisering zich ook wel in de hoofden van de oudere generatie langzaam afspeelt, omdat ik zou het over cannabis kunnen hebben met mijn ouders. Dat denk ik, ja. Het zou bespreekbaar zijn. Het zou geladen zijn, maar het zou bespreekbaar zijn. De generatie van mijn ouders, die zou dat echt niet moeten proberen. Die zou echt gewoon heel zwaar gestraft worden. Dus in het Engels heb je zo'n term, conversations are happening. Dus in dat opzicht is er wel een normalisering, heel langzaam, nogmaals, het is een langzame sociale evolutie die zich in de richting van een normalisering aan het bewegen is. Het is niet de bedoeling om te zeggen van, het is nu normaal, iedereen doet het. Dat is gewoon niet waar. En jij wil nog iets zeggen?
Ik heb toch nog een kleine opmerking die ik wil zeggen bij de tegenstand van de ouders, dat die ergens wel opmerkelijk is. Omdat we hebben het al gehad, de jaren 60 was dan, zoals ze daarnet zeiden, een periode van losbandigheid van drugs. Is het ergens verwonderlijk dat die generatie nu volwassen is, ouder is, en zich verzet of niet volledig meegaat in die normalisering van die jongeren? De vraag is dan of dat de jongeren nu later ook geen tegenstanders of toch afremmers zullen worden van hun kinderen. Dat er dat soort periode is, een periode van experimenteren, gevolgd door een periode van ouderlijke verantwoordelijkheid, om het zeer zwaar uit te drukken.
Wel, zo simpel is het jammer genoeg niet, want een generatie is geen blok beton. Een generatie is niet iets wat je heel duidelijk kunt beschrijven. Ik hoor heel vaak dingen over de oudere generatie is zo, of de millennials zijn zo. Dat kan je natuurlijk zeggen, maar eigenlijk zijn dat heel vloe concepten. En we kunnen onmogelijk zeggen dat de vorige generatie met die hippiecultuur, dat was een bepaalde subcultuur in die tijd. Dat had een bepaald label. Dat was in een kot te duwen. En nieuw is dat een cannabisgebruiker vandaag de dag niet meer in een kot te duwen is. Omdat dat iedereen kan zijn. Dat dat elke jongere kan zijn. Dus dat is wel nieuw. Ja, wat wel interessant is, is wat er gebeurt wanneer personen van niet-westerse culturen naar België en Europa komen. Wat er dan gebeurt met hun druggebruik. Men ziet bijvoorbeeld in de literatuur dat als zij met ouderen komen, ouderen hebben vaak een iets conservatievere houding ten opzichte van drugs, zeker in andere culturen. En dan zie je dat die jonge migranten, als zij pro-drug attitudes beginnen te assimileren, als zij beginnen te experimenteren, dan kan dat tot extra familieconflict leiden. Dus dat vind ik wel interessant, dat gegeven wordt wel aangegeven in literatuur.
Zijn er cijfers van hoeveel migranten dat daar zijn? Omdat dat zou wel een rare twist kunnen zijn, omdat voor het bij migranten, om nu een doelgroep te kiezen, de moslims, de aanhangers van de islam, daar staat letterlijk dat drugs haram zijn en dus niet mogen, wat nog wel een extra conflict met zich mee zou brengen.
Ja, klopt, maar sigaretten zijn ook haram. Terwijl ik heel veel moslims op straat sigaretten zie roken. Dus we moeten ook een heel duidelijk, het is een beetje off-topic, een heel duidelijk verschil maken tussen de religie-islam en de cultuur-islam en de mensen die het aanhangen. En ik denk dat daar een heel groot verschil is tussen islamcultuur en islamgodsdienst, inderdaad. Maar terug naar normalisering. Een derde kritiek op die normalisering is dat die maatschappelijke, we hebben het er eigenlijk al over gehad, is dat die normalisering, dat die maatschappelijke aanvaarding eigenlijk niet strookt met ons Belgisch gangbaar denken over cannabisgebruikers. Wat volgens de Korte weer gebaseerd is op veralgemeningen van de slechtst mogelijke scenario's die met de realiteit van een typische cannabisgebruiker niet stroken, zegt hij in zijn boek. Hij zegt dat we vaak de associatie maken met verslaafden en criminelen. En dat vertaalt zich volgens de Korte in een repressief beleid, waarin het straffen centraal staat, waarin op een vrij gorilla-achtige manier door de politie wordt opgetreden, waarin men drugs eigenlijk vooral ziet als een dealprobleem in plaats van een gezondheidsprobleem, toch zeker als het over verslaving gaat. Dus dat geeft volgens de Korte aanleiding tot een repressief beleid, wat uiteraard niet werkt.
Nu zijn we natuurlijk wel op een heel interessant punt gekomen. Hè? Je hebt hier al gezegd, dat repressief beleid. Nu heb je daar de argumentatie voor gegeven dat het repressief beleid gewoon het gevolg is van de waarden en normen die heersen in de maatschappij, de manier waarop wij denken, en dat in conflict staat met ons gebruik en dat leidt tot repressie. Waarbij dan ook zegt dat het voornaamste probleem is het dealen, en ik vermoed dan ook de illegaliteit waarin dat de sfeer zit en waarin dat de deal gebeurt. En dat de illegaliteit dan ook wel een van de voornamere elementen is voor een repressief beleid.
Jazeker, we gaan even naar de illegaliteit kijken. Hè? Want in België is cannabis is een illegaal gegeven in België. Nu, er is wel een gedoogbeleid. Dus dat is zo'n beetje de twijfelachtige Belgische Wat we ook zien in het prostitutiebeleid, van het is er wel, het is illegaal, maar we laten het wel toe op een bepaalde hoogte. Dat geldt ook een beetje voor cannabisgebruik. Wat staat er in de wet? In België staat in de wet dat er een gevangenisstraf mogelijk is voor cannabisgebruik en cannabisbezit. Maar in de praktijk krijgt de lokale politie de instructie om een klein misdrijf van cannabisbezit een hele lage vervolgprioriteit te geven. Dan maakt de wet een onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen. Bij minderjarigen zijn de ouders burgerrechtelijk aansprakelijk. Dus zal er een PV opgemaakt worden en zal dat aan de ouders overhandigd worden. Dat kan familieconflict aanwakkeren en dat is ook een van de redenen waarom jongeren hun gebruik gaan verbergen en verzwijgen. Nu, bij meerjarigen zijn er meerdere mogelijkheden. Er zal een PV worden uitgeschreven als er sprake is van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik. In België gaat het om één geteelde plant. Dus je mocht één bepaalde plant hier op de tafel hebben, maar je mocht er niet van gebruiken. En je mocht er maximaal 3 gram bij hebben. Als je 4 gram bij hebt, dan krijg je een PV. Plus natuurlijk gezond verstand als er sprake is van verzwarende omstandigheden, openbare orde die verstoord wordt, dealen wordt zwaar aangepakt, rijden onder invloed, iets wat de laatste decennia enorm veel moraliteit geladen erbij heeft gekregen, dan wordt er natuurlijk wel een procesverbaal opgesteld. En dan is een geldboete en een gevangenisstraf of een werkstraf natuurlijk wel mogelijk. Maar de politie gaat dat op een bepaalde manier gedogen, zolang dat er geen overlast van komt.
Die uiteenzetting heb ik eigenlijk ook, zien we eigenlijk ook heel duidelijk terug in de cijfers rond drugs, ja, alle de criminele cijfers rond drugs. Ik heb die toevallig in het kader van een heel ander onderzoek bestudeerd en dan zien we eigenlijk het heel grappige fenomeen dat de laatste 10 jaar de aantal PV's die opgesteld zijn voor het handelen, het verhandelen van drugs, die zijn enorm de hoogte ingeschoten. Ik ken de cijfers niet van buiten, ik heb ze naar aanleiding van de podcast ook eigenlijk niet meer opgezocht, maar ik herinner me dat die enorm gestegen zijn. En dat dat eigenlijk in een grappige contradictie stond met de hoeveelheid arresten, hoeveelheid PV's, die opgesteld zijn voor drugsgebruik. Dus eigenlijk in de cijfers krijg je zo die heel rare split tussen het feit dat men het zware dealen zwaar bestraft, maar het gebruik eigenlijk ja, de vrije loop laat. Wat dat me eigenlijk op dat moment deed vermoeden, dat eigenlijk het economische, het feit dat in de illegale, een illegaal verhandelen is, dat daar geen btw op betaald wordt, en dat economische argument harder doorweegt dan bijvoorbeeld het morele argument van, ja, het is niet sociaal wenselijk, nee, het is niet de heersende waarde en norm, dus we doen het niet.
Ja, absoluut. En die associatie met het is een beetje een self-fulfilling prophecy. Omdat we hebben een bepaald moreel beeld over cannabisgebruikers in België. Dat wordt volgens de korte vaak gekoppeld aan criminaliteit. Omdat het ook illegaal is. Hè? Dus dat is zo'n hele vreemde cirkel. Als je in België aan cannabis wil geraken, dan moet je direct of via andere, ja, dan moet je toch in die criminele omgevingen bewegen. Maar, zegt de korte, dat maakt niet elke gebruiker zelf een crimineel. Hoewel in publiek discours, ja, heb je natuurlijk wel termen zoals junkies en probleemjongeren. Of er is in 2017 is er een boek verschenen, Borgerocco Mafia, van een zogenaamde onderzoeksjournalistiek, Raf Sovelier. Moet het maar eens lezen, het is echt een manifest voor het Vlaams Belang. Waarin dat grote groepen van Marokkaanse origine criminelen zouden zijn die dan niet anders doen dan grof geld verdienen op de kap van de hardwerkende Vlaming, bla 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 bla. En dat versterkt volgens de korte een repressief beleid. Maar ja, daardoor verliezen we eigenlijk de realiteit van de cannabisgebruiker op het oog. Omdat die typische cannabisgebruiker, ja, dat is geen crimineel. En als gebruikers wel overmatig cannabis consumeren, lees misbruik onafhankelijkheid, of afhankelijkheid aan de drug liever, ja, dan liggen daar meestal andere psychologische en familiale sociale problemen aan ten grondslag. Dus dat is een beetje de self-fulfilling prophecy die, ja, die er is in België.
Voordat we hier ruzie krijgen met de auteur van het boek, Als ik het goed begrijp, Hans, ligt de kritiek op het boek vooral in de sfeer dat, dat de niet geslaagd is, de teruggebruiker, juist te definiëren als de occasionele gebruiker en het eerder gestoken heeft op, de oorzaak gelegd heeft bij subgroepen zoals de, net uit wat hij het benoemt, de Marokkaanse jongeren. Maar dat dat eigenlijk de voornaamste kritiek is die je hebt op dat boek. Door het feit dat hij die groep niet juist heeft gedefinieerd, dat hij daar opnieuw een stigma aan kleeft. Misschien is het hier wel interessant om de parallel te trekken terug naar de jaren 20, waar dat men toen zei van ja, waar zien we dat? Ja, we zien dat bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap en daarom is het slecht dat we misschien in dat boek dan ook wel zien van oh, het is bij de Marokkaanse gemeenschap en het is slecht en het hoort daar in die criminele sfeer. Terwijl het gaat om eerder subgroep jongeren en eerder een occasioneel gebruik. Een ander belangrijk punt dat je ook nog aanhaalde, ook deels op kritiek als dat boek, dat het niet per se gaat om etnische achtergronden van die persoon, maar dat het gaat om bij grote gebruikers, bij problematische gebruikers, het heel hard gaat over ja, dat er familieredenen zijn, dat er psychologische elementen aan de grondslag liggen van problematisch gebruik. Wat dan natuurlijk ook weer vragen doet oproepen over dat repressief beleid, of dat natuurlijk gaat helpen, als ze zien dat ja, occasioneel gebruik moeten nuanceren, of dat we dat moeten gaan bestraffen. Maar als ze dan zeggen bij dat mensen die problematisch gebruiken ook nog eens sociale en psychologische problemen hebben, ja, als ze die dan repressief gaan behandelen, staat dat een beetje haaks. Het probleem en de oplossing wat haaks op elkaar.
Ja, absoluut. En we zien eigenlijk dat de meest kwetsbare gebruikers, de verslaafden, de mensen die echt hulp nodig hebben, die worden het zwaarst gestraft, want die worden als het probleem gezien. Want we denken dat dat criminelen zijn. We denken dat dat devianten zijn, die van het padje geraakt zijn en die dringend met het vingertje gewezen moeten worden. En wat we dan zien in Antwerpen is, wat we daar vooral zien is meer politie op straat, meer blauw op straat, meer middelen naar harde ordehandhaving, camera's op straat, meer, ik weet niet precies hoe het daar zit met de politie, maar allicht meer geld naar sexy drug, drug en drugsonderzoek en meer PV's en meer gasboetes. En een paar jaar geleden, ik denk 2014, dat weet ik niet meer zeker, maar 5-6 jaar geleden is actief zoekgedrag naar drugs ook als gasboete strafbaar gemaakt. Ja, zoekgedrag naar drugs, begin dat maar eens te definiëren.
Mag ik nog een beetje, ik zou graag nog een beetje nuance leggen in die discussie, want bijvoorbeeld, we hebben juist de kritiek gehad op de camera's en op het repressieve beleid van nu, in dit geval, Antwerpen. Maar voor een stuk is dat misschien wel te verklaren door het feit dat er een hele criminele achtergrond zit in die handel. We hebben de consumptie gehad waarvan we uitgebreid hebben gezegd van, maar in de meeste gevallen is dat niet crimineel en zouden zelfs bij de in veel gevallen is dat niet problematisch en zelfs bij de problematische gebruikers mogen we niet zouden we idealiter niet repressief handelen. Bij de handel, bij het verkoop, zit daar vaak wel een heel criminele zelfs criminele organisaties achter die heel veel van de criminele activiteiten die we nu zien, geweld in Borgerhout was een tijdje terug de handgranaten die gegooid werden en allemaal die fenomenen. Ja, dan moet men misschien ook wel een vraag stellen dat die handel repressief benaderd zou moeten worden.
Wel, we zitten gevangen in die paradox van repressie. En zolang dat we in dat kader gaan blijven denken, gaan we in dat kader problemen blijven tegenkomen. Kijk, in 2013 hebben De Korte, Jan Tietgat, een heel bekende toxicoloog, en een andere onderzoeker, waarvan mij de naam nu niet binnenschiet, een visietekst gepubliceerd over het Belgisch cannabisbeleid. Daarin wordt het Belgisch cannabisbeleid met de grond gelijk gemaakt. Het is ongelooflijk hoe snoeihard dat dit geschreven is. Ik geef u een voorsmaakje. Het Belgisch cannabisbeleid is er de afgelopen decennia niet in geslaagd zijn objectieven te verwezenlijken. Door de fundamentele paradox van repressie, dat is hoe intenser en effectiever de repressie, hoe groter de winstgevendheid van illegale drugsproductie en drugshandel, kan de overheid het aanbod niet beïnvloeden en leidt het beleid hooguit tot geografische verschuivingen en gedaanteveranderingen. En het probleem van die paradox van die repressie is dat je heel perverse effecten krijgt. Je krijgt een uiterst criminele arbeidsmarkt, omdat de gewone telende burger, die wordt gewoon uit de markt, ja, of die wordt gewoon weggeconcurreerd door de grootschalige criminelen die de middelen hebben. Corruptie, wat laatst ook in het nieuws was. Ook internationale reputatieschade, gewelddadige conflicten. Het probleem is dat het ook van tussenpersonen moet komen. En die tussenpersonen, ja, die verkopen niet alleen cannabis, maar die verkopen ook andere substanties, waaronder cocaïne. Andere heel schadelijke drugs. Harddrugs, met andere woorden. Dus die repressie zorgt ervoor dat die cannabis eigenlijk mee in hetzelfde schuitje zit. Waardoor we dus eigenlijk een criminele cannabismarkt krijgen. En de overheid die bezit de tools niet om de samenstelling en de kwaliteit van die illegale cannabis te controleren, omdat ja, de georganiseerde misdaad gaat vraag en aanbod met elkaar verzoenen als de overheid dat niet gaat doen. En dan krijg je een repressief beleid waar eigenlijk geen aandacht is voor de onderliggende persoonlijke en maatschappelijke voedingsbodem voor problematisch gebruik. En dat geeft bijzonder groot uit overheidsuitgaven die gaan naar opsluitingsbeleid, pogingen om het aanbod te vernietigen, wat een scheet is in een fles. Ja, dat is eigenlijk het grootste punt van De Korte in dit gat in het rapport.
Sta mij toe een analyse te maken van wat we juist hebben gedaan. Ik raap het even samen en ik ga proberen tot een conclusie te komen. Voor de luisteraars, mijn conclusie is op dit moment niet wetenschappelijk, maar gewoon gebaseerd op de wetenschappelijke input van Hans. We zien, repressie werkt niet voor gebruikers. Hè. Eén, voor de occasionele gebruikers is het niet problematisch, dus moeten we onze vraag stellen, moeten we er wel tegenin gaan? Problematische gebruikers zien we dat er vaak andere psychosociale problemen aan de basis liggen. Dus repressief beleid voor gebruikers zouden we aan de kant kunnen zetten. Gaan we naar repressief gedrag voor op het gebied van handel. Waarbij dat we zien, er is een sterke criminele achtergrond. Maar we zien, de repressie werkt niet, werkt averechts en kan slechts marginaal beïnvloeden. Dan moeten we natuurlijk de vraag stellen, als repressie niet werkt, maar we moeten er wel iets tegen doen, tegen dat crimineel handeltje, kan dan niet de stem komen van legaliseer het, en in die filosofie dat het criminele aspect eruit gezogen wordt. Op die manier, denk ik, kun je dit criminele droogleggen, want er zijn dan geen geldstroom niet meer, dus dat criminele, het motivatie om die criminele activiteiten valt weg. Op die manier kan misschien ook die normverschuiving, de doelgroepverschuiving die we hebben gezien, ook vertaald worden door beleid en misschien ook mee motivatie geven voor een shift in het denken. Zegt de literatuur daar iets over, Hans?
Nee, niet echt. En ik wil even duidelijken dat ik hier niet pleit voor of tegen een legalisering. Zo simpel is het jammer genoeg niet. Ik ben wel bezorgd om cannabisgebruikers en het fenomeen ervan. En op basis daarvan, wat ik in de literatuur wel zie van kritische Belgische en Vlaamse stemmen, is van legalisering moet geen doel op zich zijn, maar wel een middel om meer grip en meer ja, rechtvaardiging en sociale voeling te krijgen met de problematiek. Dus het is geen doel op zich, maar een middel om... Eigenlijk is het nu veel hypocrieter dan een legalisering. Stellen sommige onderzoekers, omdat nu laat je jongeren in een criminele sfeer dat product kopen, die vaak andere producten, zoals cocaïne, bij hebben. Dan zeggen ze vaak van, ja, het is een gateway drug. Ja, als de dealer ook andere dingen bij heeft, ja, dan natuurlijk is dat een gateway drug. Dus heel vaak wordt dat op die manier weggedaan. Het voordeel aan een legalisering is inderdaad dat het de criminele wereld toch voor een groot deel buitenspel zet. Omdat, als je, stel dat we gaan legaliseren, dan kunnen we accijnzen gaan heffen. Dan kunnen we ook taksen gaan heffen, zoals we doen op alcohol en tabak. En dan kunnen we misschien eindelijk eens die schuldenberg en dat begrotingstekort gaan dichtdrijven. Maar dit gaat niet over geld, dit gaat over de echte cannabisgebruikers. Dit gaat over hen op een menswaardige manier behandelen. En dit gaat over... Een legalisering is een heel complex thema. Want dat zou dus betekenen dat we ook een overheidsmonopolie zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld een afdeling cannabis onder volksgezondheid. Die ook de cannabis op een veilige, verantwoorde manier kweekt. Dat zou dus ook betekenen dat we bepaalde informatiecentra zouden moeten oprichten waarin cannabisgebruikers moeten registreren bijvoorbeeld. Dan weten we ook wie gebruikt. Dan kunnen we de samenstelling van het product controleren. Of we werken met vergunningen en vergunninghouders die onder nauw toezicht staan van die volksgezondheid. Dan hebben we ook controle over de diversiteit van het aanbod. Dan kunnen we ook heel gevaarlijke THC-gehaltes, soms wordt THC puur verhandeld, zeer gevaarlijk, kunnen we dat aan banden leggen. Dan kunnen we ook reclame verbieden, wat we sowieso niet gaan toelaten. Wat wel trouwens toegelaten wordt voor gokken en voor alcohol. Beetje hypocriet, heb ik sommige mensen al horen zeggen. En dan kunnen we ook het gebruik gaan beperken in openbare ruimte. En daar bijvoorbeeld een kader voor creëren. Zodat ook de problematische gebruikers geholpen kunnen worden.
Een interessant element dat ik al als eerst misschien nog even wil benadrukken, is die verhouding tussen kosten en inkomsten. Want inderdaad, moet eerlijk zijn, mijn eerste gedachte was ook van, oh, hef er accijnzen op en je verdient er nog iets mee. Maar inderdaad, we moeten ook die grote kost die erbij komt, die grote, zowel organisatie, die moet natuurlijk ook in rekening genomen worden. Je kunt zeggen, okay, een accijns reist het een en het ander binnen, maar inderdaad, volksgezondheid, daar moet dan een dienst voor opgericht worden, er moeten controlemechanismes zijn. Dan gaat natuurlijk de vraag zijn, is dat meer of minder? Maar natuurlijk enigszins het argument van het financiële in beide richtingen een beetje teniet doet. Anderzijds komt er wel, hoor je zeggen, een heel interessant gezondheidselement bij. Namelijk, ja, we hebben eindelijk de snelheidstekens controle over wat dat er gebruikt wordt. Er zijn indianenverhalen van het feit dat er waspoeder in de cocaïne zit, of dat er het een en het ander gevaarlijke chemische middelen in de wiet zit, wat natuurlijk ook een belangrijk argument zou kunnen zijn.
Absoluut, en dan kunnen we vanuit de overheid, ja, dan kan de overheid ook beginnen met preventiecampagnes en informatiecampagnes. Want ja, informatie is een nieuwe productiefactor geworden in onze huidige maatschappij. We hebben informatie nodig. En dus hebben we ook een heel belangrijke instantie nodig die juiste wetenschappelijke informatie verleent aan de geïnteresseerde burger. Dat is gewoon heel belangrijk, dat we gewoon de juiste informatie krijgen. Want nu weten we het via, we krijgen weer gekleurde beelden binnen. Dan kunnen we ook beginnen met preventiecampagnes. Wat we eigenlijk gedaan hebben met roken. Op die manier hebben we toch het roken kunnen terugdringen. En dan stel je ook de mensen tevreden die zeggen van, ja, maar ik wil eigenlijk niet dat er cannabis gerookt wordt. Op die manier, met preventiecampagnes, kan je wel ook mensen ontmoedigen om dat te doen. Of kan je hen op zijn minst wijzen van, kijk, er zijn gevaarlijke gezondheidsrisico's verbonden aan cannabis roken. Ja, dan kan je ook dat aspect belichten.
Ik zou daar graag nog een iets wat kritische opmerking bij maken, in de zin van, is legalisering een voorwaarde om aan preventiecampagnes te kunnen doen? Want het lijkt mij niet onmogelijk om gewoon nu, ondanks het illegaal is, te benadrukken wat de gevaren zijn. Zelfs als het illegaal is, zou het misschien wel opportun zijn om gewoon te waarschuwen van jongens, let daarop dat het soms een hoge THC-gehalte heeft. Let erop. Ik weet, uiteraard, als consument van drugs, denk ik dat je weinig onderhandelingsmarge hebt om te gaan vragen van hoeveel THC zit erin?
Jawel, jawel, jawel. Er is een hele diverse brede markt. Het is niet zomaar een cannabisplant die heel veel THC heeft. Dus er zijn ook wel heel veel verschillende soorten.
Tuurlijk, daar ben ik het volledig mee eens dat er verschillende soorten zijn. Maar ik bedoel gewoon dat ik mij afvraag of dat de middleman, de persoon van wie dat de consument zijn drugs koopt, of dat die volledig ingelicht is over welke plant is dat. En denk, in vele gevallen komt die drugs vanuit het buitenland. Geen idee welke plant dat is. THC-gehalte. Misschien ook geen idee. Die mens doet er misschien zelf nog iets mee, of de mens daarvoor heeft daar nog iets aan toegevoegd. Het is een heel duistere zone.
Ja, en illegaliteit heeft ook iets kinky. Dat heel veel jongeren die... Ja, ik hoor wel eens jongeren zeggen van... Wij zoeken... Ja, jongeren zoeken hun grenzen op. We denken, als dat niet meer illegaal zou zijn, ja, dan zou er ook wel de kick heel erg vanaf zijn. Dus misschien, dat weten we natuurlijk niet, gaan jongeren dan ook minder gebruiken, omdat het gewoon... Het is niet meer illegaal, het is niet meer hot, zeg maar. Snap je?
Oké. Hebt jij nog argumenten die jij nu wilt maken voor of tegen, of mag ik proberen het debat rond legalisering even synthesiseren, samen te vatten? Mag ik het even samen? Oké, dan vat ik het even samen. Op het niveau van de kosten is het heel onduidelijk of dat de accijnzen wel opwegen tegen de organisatiekost die er is wanneer dat je, om het even te synthetiseren, bij de kosten hebben we twee argumenten. Enerzijds de accijnzen die een inkomsten kunnen leveren. Langs de andere kant heb je de organisatiekost, zoals bijvoorbeeld het bij het oprichten van gezondheid, extra controle, wat natuurlijk een interessante afweging zal zijn. Daarnaast heb je een belangrijk informatief deel, waarbij dat je zegt van, als we het legaliseren, kunnen we duidelijke informatie geven over het THC-gehalte, variaties in aanbieden, en ook zeker zijn dat wat men koopt veilig is en duidelijk is. Misschien wel een van de voornaamste argumenten. Argument binnen de informatie tegen, zou dan kunnen zijn, ja, waarom gaan we nu al niet informatie- en afradingscampagnes doen? Waarom niet? Uiteraard, waarom niet? Hebben we al deels aangehaald. Omdat het voornamelijk occasioneel gebruik is. Dat zijn toch twee belangrijke elementen die we in dit debat tegenkomen, met hun elk zijn voor- en nadelen. Hans, ik ga je vragen om de podcast mooi af te sluiten in wat voor u nu de synthese was van onze conversatie.
Ik vind het heel belangrijk dat we een beeld hebben wat overeenkomt met de realiteit. Ik zie heel veel personen die een heel moreel beeld hebben ten opzichte van cannabisgebruik. En dat is een soort tunnelvisie. En uit die tunnelvisie komt er niet veel beterschap naar de druggebruiker, naar de problematische gebruiker, naar de occasionele gebruiker. Ik denk, voor mij is de synthese dat we een debat gaan voeren wat over de druggebruik, de cannabisgebruiker gaat, ja, zoals hij echt is. Een jongere, een oudere, dat kan eigenlijk iedereen zijn, maar dat we ook durven die morele kleppen af te zetten. En dat we ook die morele, ja, soms zelfs walging van drugs, dat we tegen het licht houden en dat we met elkaar gaan praten daarover. En dat we op een kritische manier dat zingevingsaspect, dat ontspanningsaspect, over de manier waarop jongeren hun vrije tijd en zingeving invullen, dat we ook daar durven over na te denken hoe we dat een goede plek kunnen geven in onze maatschappij.
Dank u wel, Hans, voor uw geweldige expertise te delen met mij en met onze luisteraars. Dit waren Hans en Aaron bij Sociologen op de Koffie.